Vandaag wil ik jullie meenemen, eigenlijk in het vervolg van onze studie waar we mee bezig zijn over het woord van God. Om eigenlijk de Bijbel te laten spreken. En het is ook eigenlijk mijn diepe verlangen, ook voor mijzelf, om de Bijbel eens grondig voor zichzelf te laten spreken. Ik bedoel, jullie kijken misschien naar mij op en dat ik niet groei. Ik groei ook, wees maar niet bang. Dit zijn voor mijzelf verrijkende studies. Ja, soms heb ik er iets van gehoord, heb ik er iets over gelezen, maar is het bij mij ook nog niet als een grondige studie in mijn hart vastgelegd. Dus dit is ook voor mij een enorm verfrissende studie, om het woord te laten spreken over zichzelf. En dat je daarin als het ware bevestigd wordt als je met een gelovig hart naar het woord gaat, dat je hart begint te verheugen en blij wordt en dingen ziet waarvan je zegt, wat is het fantastisch dat de Heer dit aan ons geeft. En dat is ook mijn verlangen voor u, dat uw vertrouwen gesterkt mag worden. Niet dat ik uw dogmatiek vul, niet dat ik uw hoofd vul, maar dat ik u van binnen in uw hart, dat daar de Heilige Geest natuurlijk niet ik, hè, dat de Heilige Geest de woorden die in zijn woord staan bevestigt in jullie hart. Dat uw vertrouwen in Gods woord verstevigd mag worden. Dat ons vertrouwen aan Gods woord onvoorwaardelijk mag zijn. Dat betekent zonder voorwaarden. Dat ons ontzag voor Gods woord mag verdiepen. Onze liefde voor Gods woord mag groeien. En onze gehoorzaamheid zich mag uitbreiden. Want dat is ons diepste verlangen, is het niet? Vorige week heb ik jullie mee willen nemen. Althans, dat was ons. Dat is iets waar we in groeien. Hè? Als we zeggen van. Nee, laat ik even teruggaan. Waar ik vorige week over gesproken heb, is dat Gods karakter waar is. En Gods karakter volmaakt. En dat Hij licht is en in Hem is totaal geen duisternis. En dat zijn woord, wat Hij heeft uitgeblazen, volmaakt correspondeert en overeenkomt met zijn karakter. Er is geen fout in de originele geschriften van hetgeen wat God gegeven heeft. Ik hoop dat dat het fundament is wat u neerligt in uw denken. God is waar en waarachtig, zijn woord is waar en waarachtig. Gods karakter is zuiver en rein, zijn woord is zuiver en rein. Gods woord is licht, net als God zelf licht is. Daar bouw ik nu op verder. Daar gaan we vandaag mee verder. Als we namelijk zeggen, er is geen duisternis in de Bijbel, er is alleen maar, het woord van God is licht, dan moeten we het wel kunnen begrijpen. Hè? En dat is ons thema vandaag, en dat staat er ook boven. De helderheid, oftewel de klaarheid van Gods woord. Dat Gods woord ook begrijpbaar is. Zie, het is fantastisch dat wij Gods woord hebben. Maar we moeten het wel kunnen begrijpen. We moeten het kunnen doorgronden. We moeten begrijpen wat God aan ons aan opdrachten geeft. Het is noodzakelijk om Gods woord te begrijpen. En God in zijn goedheid, genade en liefde heeft zijn woord gegeven om begrepen te worden. God heeft zijn woord gegeven om te doorgronden. God heeft zijn woord niet gesproken in geheimtaal. Er zitten geen codes in de Bijbel. En vertrouw mij, er zijn mensen die de codes inzien. Die zien in de eerste boeken van Genesis allerlei tekenen die ze aan elkaar gaan verbinden. En dan zeggen ze, er zitten codes in, er zit een geheimtaal in. Soms hoor je mensen die zeggen, je moet tussen de regels doorlezen. Tussen de regels is het bij mij, net als in uw Bijbel, blanco. God heeft zijn woord niet ondoorgrondelijk gemaakt. God spreekt niet raadselachtig. God spreekt niet in mysterie. De waarheid zit niet in de mysterie. De waarheid zit in Gods geschreven heldere woord. Dat is waar we vandaag bij stil willen staan. De helderheid van Gods woord, de klaarheid, een eigenschap van Gods woord, waar niet zo heel vaak bij stilgestaan wordt. De helderheid van Gods woord. Maar het is uiterst praktisch. Waarom luisteren jullie naar mij? Waarom komen jullie hier überhaupt samen? Waarom komen er nog twee dames binnen voor de preek? Als ik hier niet Gods woord zou kunnen uitleggen, dan zou u beter naar huis kunnen gaan. We hebben hier kleine kinderen in onze gemeente. Ze zitten hiernaast, maar ook bij u thuis. Waarom opent u überhaupt de Bijbel bij uw kleine kinderen? Dan gaat u ze voorlezen. Sterker nog, ze hangen aan je lippen als het over de spannende verhalen gaat. Waarom? Omdat ze Gods woord begrijpen. Ze kunnen Gods woord volgen. Dit is zo belangrijk dat wij een fundament neerleggen, dat we gaan begrijpen dat Gods woord helder is en begrijpbaar. Maar laat ik een definitie geven. En u ziet ook in de laatste vier punten, de bullet points, de stipjes, die, daar ga ik een wat kwalificatie aanleggen. Maar ik ga ook duidelijk neerzetten dat Gods woord helder is. Maar laat ik een definitie geven. Als ik spreek over de helderheid van Gods woord, wil ik niet zeggen dat er moeilijke dingen in staan. Wil ik niet zeggen dat alles gemakkelijk te begrijpen is. Maar daar kom ik straks op terug. De helderheid van de schrift, als we daarover spreken, bedoelen we mee dat Gods woord in algemene zin eenvoudig te begrijpen is. Het is niet moeilijk, het is niet mysterieus, het is helder, duidelijk, geschreven in woorden. Laten we eens naar het Oude Testament gaan en open uw Bijbel eens in Deuteronomie hoofdstuk 6. Want ik wil het woord laten spreken zoals we hier gewoon zijn. Dan moeten we het woord laten spreken. Ik ga geen filosofische benadering opbouwen. Dit is wat Gods woord zegt. En het Oude Testament spreekt daar duidelijk en helder over. Deuteronomie hoofdstuk 6. En weten we het nog? Deuteronomie, dat is, als je hoofdstuk 1 vers 1 leest, dit zijn de woorden van Mozes die hij sprak tot het volk Israël. Daar begint het mee. Ja, ze staan vlak op aan de overkant om bij Jericho als het ware over te steken bij de Jordaan en hun verovering te beginnen. En als Mozes daarmee begint, dan weten ze ook van Mozes gaat niet mee het beloofde land in. Dat was al verteld. De 2 miljoen mensen die bij hem waren, hadden dat vast wel begrepen. Mozes gaat niet mee. Oh nee, ik ga niet mee. De zoon van Jozua was al aangewezen. En de vraag was, zouden ze dan wel enigszins kunnen volgen en moeten weten of weten wat ze moeten doen? Maar laten we eens kijken naar hoofdstuk 6 van Deuteronomie vers 6. Deze woorden die ik heden gebied moeten in uw hart zijn. Is hij nog maar net op weg en hij heeft een stukje geschiedenis verteld. En dan begint hij feitelijk met het verbond. Tot en met hoofdstuk 30 ongeveer, en dan gaan we zo heen. Dan begint hij het verbond nog een keer te herhalen. En hij zegt heel eenvoudig, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Wij zeggen gauw, die moeten in je hoofd zijn. Hè? De Hebreeën denkt niet aan hoofd en hart als gescheiden. Het gaat niet over weten, het gaat over begrijpen. Dat is wat het hart zegt. Wat is het hart? Het hart betekent inderdaad dat je dus je denkproces, je geweten, je emoties, je wil, het hele immateriële wezen van de persoon. Dat betekent dus dat je dingen moet begrijpen. Dat was ook nodig, dat de volwassenen dit begrepen. Want kijk eens naar vers 6. U moet ze uw kinderen inprenten, erover spreken. Als u in huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. In alle dagelijkse momenten van het leven, waar je samen bent als gezin, spreek deze woorden. Wel, dan moet je ze toch eerst zelf begrepen hebben. Dan moet het voor jezelf helder zijn wat God vraagt in die tijd van de Israëlieten, in het verbond van Mozes, wat herhaald wordt in Deuteronomie. Dat de volwassenen dat kunnen overdragen aan de kinderen. En Mozes gebruikt hier een woord die heel grafisch is. U moet het uw kinderen inprenten. U moet ze uw kinderen inprenten. U moet de woorden inprenten. En het woord inprenten is eigenlijk een grafische term voor het etsen. Je moet het erin, je moet het in vorm geven als het ware. Je moet het erin uithouwen. Met grote precisie in het hart van de kinderen gebeiteld worden. Ingegraveerd in het diepst wezen van het kind. Dit is wat Mozes zegt dat mogelijk is met hetgeen wat hij gaat vertellen. Alles wat ik je nu ga vertellen, zegt hij, dat is voor jullie om te begrijpen en om je kinderen in te prenten. Dat spreekt over de helderheid van het woord van God. Als kinderen de mogelijkheid hebben om het te begrijpen, om het in hun binnenste ingeëtst te krijgen, uitgehouwen met grote precisie, ingegraveerd, zou je misschien beter kunnen zeggen. dan kunnen ze het begrijpen. Dit is misschien wel een van de grootste opdrachten die je krijgt als ouders. Om je kinderen te evangeliseren. Je kinderen evangeliseren is een van de meest vruchtbare praktijken die je als kind van de Heer kan uitvoeren. En waarom? Ze staan open voor het woord van God. Je hoeft niet te vertellen dat God bestaat. Je hoeft ze niet uit te leggen hoe moeilijk het allemaal is om het te volgen. Je leest het en ze zitten te knikken. En zeker als je door de verhalen heen gaat en hoe God strijdt en hoe ze overwinningen krijgen. Dat is allemaal voor hun te begrijpen. Een kind stelt nooit een vraag, waarom zijn er mensen die geloven dat er miljoenen jaren nodig zijn? Nee, God zegt in 6 dagen, fantastisch, 6 dagen. Die stelt zich geen moment de vraag van een dag, zou dat ook een lange periode zijn? Een dag, nee paps, dat is 's ochtends en de andere ochtend en de dag is weer voorbij. Dat is wat ik als geleerd heb als dag. Een kind is zo eenvoudig om dat allemaal te kunnen begrijpen. In de praktijk van onze gemeente. Hebben wij ook bij de crèche een bijbelles. Ja, in sommige gemeenten is de crèche een oppas. We hebben oppas voor de kleinste. Shame on you. Ja, tuurlijk moet er oppas zijn. Hè? Ik bedoel, oppas is een deeltaak. Ja? Maar het is niet het enige. Waarom geven we niet gelijk de mogelijkheid om ze een les mee te geven? Want een kinderhart kan het begrijpen. Ik kan niet zeggen dat je allemaal over moeilijke termen moet gaan beginnen. Maar een crash en kinderen die staan open voor het woord van God en er staat geen limiet aan om te beginnen. Psalm 19 vers 9, ik citeer hem even, u hoeft daar niet direct heen te gaan, we gaan zo naar Deuteronomie 30. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, ze schenkt wijsheid aan de onverstandige. Zie, Gods woord beschenkt wijsheid aan de onverstandige, de naïeve. Wel, elk kind is in principe naïef. Maar het schenkt wijsheid. Het kan door een onverstandige zelfs begrepen worden. Een onverstandige kan er nog wijs door worden. Ik kan me nog heugen dat ik ooit eens een keer ouders ging vertellen dat zij hun kinderen konden onderwijzen vanuit het woord van God. En dat ze dat aan hun kinderen konden meegeven. Die stonden mij allebei, vader en moeder, aan te kijken. Zo van, wat zeg je daar? Kinderen? Onze kinderen? Ja. En die stonden feitelijk aan de grond genageld. En het was alsof ze er nooit over gehoord hadden. Dat klopt er ook wel, want ze waren opgegroeid in een omgeving. Waarin men bezorgd was om niet te vroeg het woord van God te brengen. Hoe vaak hoor je dat al niet in counseling sessies? Als mensen komen en zeggen, we hebben problemen. Wel, als mensen komen, dan laten we de Bijbel dicht. Voor wat? Het brengt wijsheid aan de onverstandige. Het is voor een kind vatbaar. Het is helder. Het is begrijpelijk. Ga dus mee naar hoofdstuk 30 van Deuteronomie. Want Gods woord is ook te doorgronden. En we gaan gewoon een aantal versen bij langs en in de praktijken zien hoe het volk van Israël daarmee omging. Deuteronomie hoofdstuk 30 vers 11. En dit is waar Mozes mee afsluit. Vlak voordat hij als het ware afscheid neemt en zijn leven genomen wordt en hij wordt begraven. Want dit gebod, zegt hij aan het eind van zijn schrijven in Deuteronomie 30, dat ik u heden opleg. Wat zijn dan de woorden? Is niet moeilijk. Is niet moeilijk voor u. En het is niet ver weg. En dit heeft niet zozeer met moeilijk om uit te voeren te maken, maar moeilijk om te doorgronden. Het is te doorgronden wat ik hier vertel. Je zou bijna kunnen zeggen, het is logisch. En het is niet ver weg. En waarom is het niet ver weg? Wel, het vers 12, het is niet in de hemel dat gij zoudt zeggen, wel, wie zou opstijgen ten hemel het voor ons halen? En het ons doen horen opdat wij het volgen of volbrengen. Vers 13. Het is niet aan de andere kant van de zee dat gij zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant van de zee? Het voor ons halen, het ons doen horen opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. En Dit is een opsomming waar hij geeft. Het is niet moeilijk, het is te doorgronden. Je kan er met je verstand bij. Het is niet te hoog gegrepen, het is niet te laag. Het is te doorgronden. En trouwens, je hoeft er nergens voor heen. Je hoeft niemand weg te sturen naar de hemel, naar de andere kant van de zee. Het is hier in jullie midden. En hij schrijft dat ook op, hebben we gezien later. Psalm 119, vers 130. Het opengaan van uw woord geeft licht. Het opengaan van uw woord geeft licht. Het is als het ware, als de Bijbel open gaat, gaat die schijnen. Het schenkt eenvoudige inzicht. Eenvoudige. Mensen die eenvoudig zijn. De naïveling. Soms zelfs de dwaas. De dwaas kan leren van Gods woord. Nehemia hoofdstuk 8. We zien dat ook in de praktijk van het leven van Israël. Als ze uit ballingschap terugkomen. Ezra is de priester en die wordt opgeroepen in Nehemia hoofdstuk 8. En dan staat er zo'n, en ik, jullie begrijpen, maar ik pak zomaar weer een aantal versen bij elkaar, die eigenlijk het punt maken over de helderheid van Gods woord. Dus de Israëlieten zijn terug, Ezra wordt geroepen, dan vers 1, toen het nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk voor als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes, die de Heer aan Israël gegeven had, te halen. Haal het boek en lees het ons voor. Dat is de opdracht aan Ezra. Wel, vers 3 doet hij dat. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zoals zowel mannen als vrouwen. En wat staat er dan bij de HSV? En een ieder die het kon begrijpen. En een ieder die het kon begrijpen. Sorry, dat is de NBG. De HSV zegt, al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Dat is een beetje een lange omschrijving, hè? Dat is het grote nadeel van de HSV, die heeft meer woorden dan de NBG. Dat is niet het nadeel, maar dit is een omschrijving van hetgeen wat bedoeld wordt. Ja? En al wie zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Oftewel gewoon, die in staat was om het te begrijpen. Mannen, vrouwen en een ieder die het kon doorgronden stond daar. Er waren kinderen bij. Er waren kinderen bij. Dat durf ik met zekerheid te zeggen. Daar heb ik geen enkele twijfel aan dat ze mogelijk. De tekst zegt het niet, maar in het hele Hebreeuws denken stond het woord centraal. En zeker als ze daar inderdaad zo terugkomen. Ezra die wordt daaruit, wordt daar opgeroepen. Iedereen die erna kon luisteren om het te bevatten. Je ziet het trouwens nog, die was erbij, je ziet dat er in vers 4 nog een keer terugkomen. Mannen en vrouwen, en ik lees even het eind van vers 4 van Nehemia hoofdstuk 8. Mannen en vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek van de wet, groot en klein. En wat staat er in vers 9? Zij lazen namelijk uit het boek, uit het wet, de wet van God voor, duidelijk. En gaven uitlegging, zodat men begreep wat voorgelezen werd. Mogelijk zelfs dat er hier staat, dat er hier ook bedoeld wordt dat het vertaald werd. Want ze waren in ballingschap geweest. Daar stond een generatie die niet allemaal meer de taal, de Hebreeuwse taal, beheerste op de wijze zoals het voor die tijd beheerst werd. Zoals het opgeschreven was. Een stuk uitleg van dit betekende. Maar ze konden het bevatten. En een ieder die het bevatten kon. Ja, de HSV zegt dat eigenlijk ook in vers 9. Ze lazen het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men het voorgelezene of de voorlezing begreep. Dit is een belangrijk punt. Het wordt uitgelegd en het is helder. Het is klaar en duidelijk. Dit is geen moeilijke theologie, mensen, maar het is een hele praktische theologie. Dit is zo praktisch. God heeft ons namelijk taal gegeven. En zoveel mensen twijfelen aan het feit dat taal gegeven is. En dat taal de mogelijkheid geeft om God te omschrijven en om de opdrachten van God aan ons te verwoorden. Sommige mensen twijfelen daarna. Ze zeggen, oh, God is zo groot en zo ondoorgrondelijk en zo immens, die kan nooit in woorden bevangen worden. Ja, voor een gedeelte is dat zo. Maar God is zo genadig en zo goed en zo wijs dat hij zo de woorden kiest en in proporties geeft dat wij enigszins kunnen bevatten wat hij bedoelt. Kijk, en ieder die twijfelt aan het feit dat Gods woord niet helder is, twijfelt aan de goedheid en de wijsheid van God. Elke keer als je twijfelt, iets twijfelt aan het woord van God, dan gaat dat rechtstreeks naar het karakter van God. God heeft zijn woord gegeven en het is helder. En als wij twijfelen aan de helderheid en de klaarheid, dan twijfelen we aan de goedheid en de wijsheid van God. Ik hoop dat u dat ook ziet. En het is helder. En het is begrijpbaar voor een kind. Het is begrijpbaar voor u en mij. Het is begrijpbaar, zoals hier ook stond, voor een ieder die in staat was om het te kunnen begrijpen. Jonge kinderen kunnen tot geloof komen. Jonge kinderen kunnen wederom geboren worden. Daarom hebben wij in onze statuten of in onze manier waarop wij gemeente zijn ook geen leeftijd geplakt op lidmaatschap van de kerk. Dat is onmogelijk. Iedereen kan wederom geboren worden op elke leeftijd. Zodra er een begrip gevormd kan worden van wat Gods woord zegt. Maar laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. Als geen ander. En ik ga gewoon het leven van de Heer Jezus volgen. Maar je bent helemaal niet moeilijk. Ik bedoel, ik kan hier lang en breed en theologisch over gespreken. Maar we willen het eenvoudig, helder en klaar houden. De Heer Jezus leefde 1000 jaar na David, 2000 jaar na Abraham. Dat is een behoorlijke tijd die daar verstreken is. Maar ga dus mee naar hoofdstuk 12, en ik pak zomaar een aantal. Hè. Hier kan ik kiezen uit een legio voorbeelden. Elke keer bevestigt Jezus dat het woord van God helder is. In hoofdstuk 12, vers 1 en 2, loopt de Heer op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen beginnen graan te pakken en te plukken en te wrijven. Kaf erbij weg, graankorrels naar binnen en ze worden daarop aangesproken. Maar kijk eens wat de Heer Jezus zegt. Vers 3. Natuurlijk, de farizeeën komen erbij hem om hem te verzoeken, zijn invloed te ondermijnen. En dit zegt de Heer in vers 3. Van Matteüs hoofdstuk 12. En hij zeide tegen hen, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had? Hij zegt niet, wel, ja, dat kon je wel eens gelijk, dat is onduidelijk. Nee. Hebt u niet gelezen? Vers 5. Of hebt u niet gelezen? En ik ga verder niet uitleggen waar dat specifiek op doelt, hè, maar het is omdat David toonbroden, laat ik het toch maar even doen, toonbroden kwam halen die eigenlijk niet voor hem waren. Maar uit barmhartigheid kreeg hij ze mee. Barmhartigheid. Of de priesters, zegt hij. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters die op sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch niet toch onschuldig zijn? Oftewel, de priesters dienen op de sabbat in de tempel, die werken toch, is het niet? Ja, dank u. Maar wat zegt hij? Hebt u niet gelezen? Hebt u dat niet gelezen? En met lezen volstaat eigenlijk zo van, dat is helder als je het leest. Vers 7. Als u geweten had wat het betekent. En eigenlijk wat hij zegt, farizeeërs, jullie zijn de studenten van het Oude Testament. Jullie zouden dat gewoon moeten weten, het staat er. En de Heer doet het op meesterlijke wijze gewoon te zeggen van, lees het nu eens eenvoudig. Zo moeilijk is dat toch niet? Als jullie het begrepen hadden, hadden jullie, zoals het staat in vers 7, geen onschuldigen veroordeeld. Hoofdstuk 19, gaan we nog een keer een voorbeeld pakken van hoe de Heer Jezus dat doet. Op meesterlijke wijze. Hoofdstuk 19, vers 3, die gaat over het huwelijk. En dan komen ze weer bij de Heer Jezus en ze werpen weer als het ware de verzoekingen aan zijn voeten neer. In vers 3 en de farizeeën van hoofdstuk 19 van Matteüs. En de farizeeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem, wel, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Oftewel, is het geoorloofd om een vrouw zomaar weg te zenden, om van haar te scheiden? Wel, misschien weten jullie nog wel uit de Markus 10-studie dat ik gezegd heb, er waren twee. De Joden waren verdeeld in twee kampen. Je had Hillel, de Hillel-rabbi, die was een liberale rabbi, dat was een stroming die zei van, ja, dat mag. Als het groene blaadje wat begint te verwelken, dan mag je wegsturen. Als de vrouw er niet meer zo mooi uitziet, dan mag je haar wegzenden. Als ze tegensputtert of als er maar iets is, dan zend haar weg. Maar dan had je ook nog de Shammai, rabbi, die waren wat strikter. Nee, er waren bepaalde regels voor. Maar kijk eens wat. En eigenlijk, als ik kan zeggen, de hele Jodendom was min of meer verdeeld in deze twee groepen. En wat zegt de Heer hier? Ah ja, ja, dat is een moeilijke tekst. Jullie hebben gelijk. Ja, het Oude Testament is daar niet zo helder over het huwelijk. Ja, ja, weet je, ik heb daar wel een mening over en die ga ik wel zeggen, maar ik wil niemand kwetsen. Ik ben ja, ook wel deels Shammai en deels Hillel, of hoe die man ook maar heet. En ik wil aan alle nederigheid niemand kwetsen en ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar weet je, ik denk dat. Is dat onze Heer Jezus? Maar absoluut niet. Hij doet het tegenovergestelde. Hij pakt die mannen beet en sleept ze naar het Oude Testament, vers 4. En hij antwoordde hun en zeide tegen hen, hebt u niet gelezen? En je begrijpt dat de Heer Jezus, die dat niet altijd eenvoudig zegt, van, hebt u niet gelezen? Wij zien de Heer altijd als een rustige, kalme man. Ik zie de Heer op zulke momenten gepassioneerd worden. Hebben jullie niet gelezen? Het staat zo helder. En hij citeert daarmee ook nog eens Genesis. Dat hij de mens gemaakt heeft en van het begin af mannelijk en vrouwelijk. En dan gaat hij verder. Hoe komen jullie erbij zulke dwaasheden te verkondigen? En wat de Heer Jezus eigenlijk wil laten zien is, het woord is helder. Is het niet helder? Het is helder. Dit was ook waarom het gewone volk hem zo lief had. En luisterde naar hem. En elke keer er zat van, wat de Heer zegt is begrijpbaar. Het is niet een discussie tussen de ene rabbijn en de andere rabbijn. Er werden geen rabbijnen geciteerd. Hij sprak met gezag. Maar hij sprak het woord. En het was, ah ja. Ja. En voor heel veel was het een verademing om ernaar te luisteren. Wat is het eerste en grootste gebod? En de Heer Jezus citeert hem en die rabbijn, die farizeeën staat, ja Heer, gij hebt waarachtig gesproken. God lief boven alles en daarnaast als jezelf. Hij was zo eenvoudig. Laten we eens verder gaan, hoofdstuk 22. Nog zo'n leuk voorval. Eigenlijk een verdrietig voorval. Je kan aannemen dat in hoofdstuk 19 die farizeeën waren gekrenkt in hun ego. Maar er komt nog zo'n voorval, even later. Dan komen de Sadduceeën. De Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding van de doden. En ik zal het verhaal even inleiden. Die kwamen dus aan hem de vraag stellen. Ah, er is een vrouw en die is getrouwd en die man is overleden. En die vrouw is hertrouwd en hertrouwd en hertrouwd en hertrouwd. 7 keer getrouwd in de opstanding. Wiens man? Welke man is nu met die vrouw getrouwd? En ik kan me zo voorstellen dat de gewone volk daarbij stond en gewoon zoiets had van, we zijn benieuwd naar het antwoord van onze Heer. En de Heer Jezus sprak, wow, dat is moeilijk. Nee, gelukkig niet. Matteüs 22, vers 29. En hier is die zo loeischerp. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen, u dwaalt. Omdat u de schrift niet kent. Dit waren de Sadduceeën. De Sadduceeën geloofden in de 5 boeken van Mozes, de eerste boeken. En hij zegt keihard tegen hun, jullie dwalen, want je kent de schrift niet. De schrift is helder op dit punt. Staat er niet dat de God van Abraham, Isaac en Jacob? En zo gaat de Heer verder. Het is helder. En de Heer Jezus legt gewoon het woord van God neer. En je mag aannemen dat zij die daar stonden met een gelovig hart, jubelden van binnen. Waarom dat bevestigt in het hart van een gelovige exact wat nodig is. En de Heer Jezus hier, die scandeert gewoon de reputatie van de Sadduceërs. De kenners van de wet. En ze worden letterlijk op hun fout gewezen. Het woord van God is duidelijk, maar jullie dwalen. Vers 31 zegt hij het nog. Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt ge niet gelezen? Hij vraagt gewoon elke keer, heb je het niet gelezen? Heb je het niet gelezen? Heb je het niet gelezen? Weet je nog, toen Nicodemus bij de Heer kwam? Zei, Heer, hoe kan ik het koninkrijk binnenkomen? Hoe kan ik het koninkrijk binnenkomen? Dat was niet zijn vraag, hè? Maar dat was de vraag die in zijn hart leefde. Want de Heer beantwoordt die vraag. De Heer legde het uit, en wat zegt hij in vers 10? En daar staan we zo vaak bij stil, of tenminste regelmatig, bent u de leraar van Israël en u weet deze dingen niet? Het was niet moeilijk om dat te vinden in het Oude Testament, dat er een wedergeboorte nodig was om het koninkrijk binnen te komen. Besneden van hart. Deuteronomium hoofdstuk 30, Jeremia hoofdstuk 4 vers 4. Dit is een van de belangrijke eigenschappen mensen in onze tijd, die wij, ik zou bijna zeggen, altijd nodig hebben. Dit is zo belangrijk voor ons. Het Oude Testament, zoals de Heer het hier verklaart, is helder en duidelijk. De betekenis is duidelijk. En misschien dat we dit wel kunnen zeggen daaruit, de Heer Jezus, wat hij ook doet, leert ons ook een heel belangrijk principe. Hij neemt hen mee naar het Oude Testament en hij zegt eigenlijk, lees het, want er is maar één betekenis mogelijk. Dit is wat het betekent. Er is een duidelijke, heldere betekenis in het Oude Testament mogelijk. Het is niet open voor de interpretatie. Het staat niet open wat wij ervan vinden. Dat heeft u me al vaker horen zeggen. Het is heel eenvoudig. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is wat het woord van God zegt. De betekenis in de schrift is te begrijpen. Er is niet een diepere betekenis. Vandaag in de dag, in het algemeen, en dit is geen kritiek, ik wil niet, maar gewoon voor onszelf om te zien hoe dit in de praktijk van ons leven naar voren komt, of de aanval hierop. Ja? We gaan in onze Bijbelstudie, maar dan bedoel ik de studie die ik leid, gaan we naar het boek Openbaring. Wel, als je naar het boek Openbaring gaat, dan zijn er 7 manieren om het boek Openbaring uit te leggen. Ik heb met een hele dierbare, lieve oudste mogen dienen, die inderdaad zei van ja, er zijn 7 uitleggingen over Openbaring mogelijk. Maar ik heb geen idee wat het beste is. Of voor mij kunnen ze allemaal bestaan. Alsof Openbaring niet helder is. En ik hoop dat als we door Openbaring heen gaan, dat het helder wordt wat er staat. Maar ik zal u één ding zeggen, de Bijbel is helder. Als er iets al onhelder is, als er al iets onduidelijk is, als er al verwarring is, dan ligt het niet in dat boek, maar dan ligt het hier. Of beter gezegd, hier. De verwarring ligt bij ons. En dan ook nog, wie zegt, en heel eenvoudig durft te zeggen, wel weet je, dit is wat er in Gods woord staat. Dit is de betekenis van Gods woord. Neem maar het huwelijk gedefinieerd. 1 man, 1 vrouw. Wel, dat zeg jij. Nee, dat is wat er staat. Genesis 2, vers 24. Doorheen de hele Bijbel is dat de lijn. En als je zegt van dat betekent het, dan word je al... Dan begint er al argwaan te komen. Hè? Hoe kun je dat zo zeker weten? Hoe kun je nu zeker weten dat er staat? Wel, lees het voor jezelf. Laat een kind het lezen en laat die het uitleggen, dan heb je het meestal juist. Waarom? De rest is allemaal leugens die wij als bagage meenemen naar de schrift. Wat belangrijk, mensen. In de praktijk van ons leven, De Bijbel is helder. De betekenis is helder. Als we het lezen, dan is het helder. In de algemene zin. De Heer Jezus neemt zijn mensen elke keer terug naar het Oude Testament. En laat zien dat het Oude Testament helder is. Begrijpbaar. Niet moeilijk. Nergens, maar dan ook nergens, vinden we ook maar één keer een hint dat het woord van God onduidelijk is. Verwarrend. Onbegrijpbaar. Elke keer worden de lezers beschouwd als het probleem. Bij de lezers ligt de fout. Hoe weten we dat? Wel, uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Maar wij struikelen, hè? Het woord blijft nog steeds licht. Het woord blijft nog steeds de lamp. Dat is het probleem niet. Het zit hem in onze voeten. En op het pad waar we wandelen. Het woord is klaar en duidelijk. Het woord is klaar en duidelijk. Weet u wat hier ook praktisch achterweg komt? Soms horen we wel eens sprekers of predikers of mensen die zeggen van wel, wij gaan de diepte in Gods woord. Het was een diepe preek. Ik spreek daar niet graag over. Alles wat ik poog te vertellen moet aan de oppervlakte liggen en moet zichtbaar zijn voor u. Als het niet zichtbaar is, zal ik u eerlijk zeggen, dan zal het er ook wel niet zijn. Als we spreken over een diepe studie, dan zouden we bijna kunnen gaan denken dat het woord moeilijk is en dat we professionals nodig hebben om het woord uit te leggen. Dat vind ik nergens terug, hè? Dat we onderwijzers en leraren nodig hebben, ja, daar kom ik straks nog wel op. Ja, daar komen we zo nog op. Maar het woord is voor iedereen helder en begrijpbaar. Waarom werden in het Nieuwe Testament de brieven van Paulus, waar we over gesproken hebben in onze eerdere studies, publiekelijk gelezen, zodat iedereen het kon volgen? Weet u nog dat hij gaf aan 1 Timotheus hoofdstuk 3, geeft Paulus deze opdracht aan Timotheus. Blijf bezig met voorlezen, met vermanen en met onderwijzen totdat ik kom. Paulus zegt niet wel, totdat ik kom, ga maar een beetje fellowshipen. Doe maar wat activiteiten. Maar laat het woord maar dicht. Want dat is voor elite. Daar hebben wij een geestelijke voor nodig. Nee. Paulus zegt heel eenvoudig wel, totdat ik kom. Blijf gewoon het woord voorlezen. Het woord vermanen en het woord onderwijzen totdat ik kom. Efeze hoofdstuk 6 vers 1. Kan iemand die citeren? Kinderen, gehoorzaam je ouders. So plain. Dit was in een brief aan de gemeente. Wat is de aanname? Dat de kinderen in de gemeente zaten. Niet dat de kinderen nog eens thuis werden gehouden zo, en dat papa en mama thuis kwamen. Weet je, Paulus had een brief geschreven en die zegt dat jullie mij moeten gehoorzamen. Of ons moeten gehoorzamen. Nee, die zitten daar, present. Die zijn aanwezig. En dat krijgen die te horen. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles. In alles. Die kinderen hebben geen moeite om het te begrijpen. Ze hebben moeite om het uit te voeren. Maar het begrijpen ervan is ja, makkelijk. Dit was het een van de eerste versen die onze kinderen moesten memoriseren. En als er maar enigszins rebellie in het hart kwam, dan was het zo van, en wat vroeg de Heer van jou? Kinderen, gehoorzaam je ouders, want dat is goed. En dan zul je een langere goed leven. Ja, paps, ik weet dat ik fout ben. Ja, maar dat wist ik ook al. Daarom citeer je dit, maar ze begrijpen het. Maar er is een rebellerend hart in zo'n klein ukkie gelegd. Afkomstig van ons. Zie, God in zijn onmeestelijke wijsheid, mensen. In zijn torenhoge goedheid. Heeft zijn woord niet alleen uitgeblazen. Het is niet alleen waar en waarachtig. Het is niet alleen gekoppeld aan zijn wezen. In de zin van dat het rein en zuiver en licht is. Maar het is ook helder. Het is niet moeilijk. Het is te doorgronden. Het is klaar. God spreekt niet in raadselen. Er zit geen code in de Bijbel. Het is begrijpbaar. En weet u dat dit voor mij ook iets is waarom ik ook steeds, en misschien wel dat dit onderliggend langer, ik ben hier al langer mee bezig, hè, dat ik dit las en hiermee bezig was, dat ook de theologische facetten die ik bespreek, en soms zijn dat complexe theologische facetten. Ja? En complex wil ik niet zeggen moeilijk, maar dan bedoel ik groot. Groot in de zin van als we spreken over de eindtijd, daar zit heel veel aan vast. Daar zit heel veel aan vast. Dat zijn veel Bijbelversen. Dat heeft heel veel raakvlakken. Dan kan ik het heel eenvoudig ook maken en zeggen van wel, weet je, dit is een belangrijk punt dat we de plaats en positie van de kerk goed hebben. Dat heeft u me de afgelopen maanden kunnen volgen in Efeze door duidelijk te zeggen van de kerk is iets nieuws. Voor die tijd bestond het niet. In het Oude Testament was geen kerk. Bestond geen ecclesia. Dat bestond toen ook nog niet. Dus, maar dat je dat eenvoudig en helder kan verwoorden. Als u hier wegloopt en denkt van dat was een moeilijke preek. Dan ligt het niet aan Gods woord, dan ligt het aan mij. Dan ben ik niet helder geweest. Het is makkelijk om in raadselen te spreken. Het is moeilijk om eenvoudig te spreken. Dus ook ik heb er... Werk ik er hard aan om mijn preek helder en klaar te laten zijn. En ik weet, dat lukt mij lang niet en altijd in elk opzicht. Maar twijfel nooit aan de Bijbel. Twijfel aan mij. Wel, dat is wat ik zomaar eens eenvoudig wou laten zien vanuit het Oude en het Nieuwe Testament over de helderheid. Zet het in je hoofd, maak het tot fundament. Het woord is niet moeilijk. Als mensen komen en zeggen, oh, dat was een diepe preek, dat was moeilijk, moeilijk, moeilijk wel. Misschien ligt het probleem bij u en niet bij het woord. Nou, dan begint de offense al, hè. Ja. Oh, wat bedoel je wel? Ik wil graag dat het woord van God dat zegt dat het helder is, of niet? Ja. Laten we wel het probleem in de juiste proporties zien, in de juiste plaats. En daarom wil ik ook gelijk een paar, 4 kanttekeningen plaatsen bij de helderheid. En waarom het woord van God is helder, maar niet direct? Heb ik er kort neergezet. En eigenlijk bedoel ik dat... Het woord van God is helder, maar het is niet allemaal in één keer helder. Er is namelijk een groeiproces. Er is een groeiproces in ons. Ja? Wij kunnen groeien om de schrift verder te doorgronden. Om meer en meer inzichten te krijgen in wat er bedoeld wordt. Maar vooral ook om dingen aan elkaar te verbinden. Zoals ik vorige week dus inderdaad ook zei, het karakter van God verbind ik aan het woord van God. Ik hoop dat dat voor u ook helder is, begrijpbaar, niet alleen logisch, maar theologisch correct. Want dan bescherm je zo van, ah ja, maar wacht, als ik het woord ondermijn, dan zie ik dat het invloed heeft op God. Als Gods woord in die originele geschriften niet zuiver is, dan is God niet licht. Dan kon God toch zondigen. En Titus die zegt duidelijk in Hebreeën, God kan niet liegen. Dus dat soort dingen, als je volwassen wordt... In je geloof, en als je daarin groeit, het is niet allemaal helder in één keer. Er is een moment dat je mag groeien. Jozua kreeg dat te horen, dit boek, Jozua 1:8. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit uw mond. U moet het dag en nacht overdenken. Wat was dat voor nodig? Om hem te laten herkauwen, om hem verdere inzichten te geven. Dat het helder, de helderheid, op meer facetten duidelijk werd. Hebreeën 5 vers 13, die gaan we even met elkaar lezen. Daar mag u even heen gaan. Want daarin ligt een enorme bemoediging voor u en mij. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 13 en 14. Het woord is helder, maar niet alles in één keer. Een belangrijke aanvulling. Hebreeën 5 vers 13. Immers. Die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Het is dus mogelijk om een kind te zijn in het woord. Om alleen nog maar melk te krijgen uit Gods woord. Die leeft van melk, die is voor een gedeelte onervaren. Maar, gaat hij verder in vers 14, voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die de zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben... om te kunnen om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dit moet voor iedereen een motivatie zijn dat we inderdaad kunnen groeien van kind naar volwassen. Ik bedoel, dit is gewoon fantastisch als je het ziet. Een kind krijgt alleen maar moedermelk. Langzaam maar zeker krijgt hij vandaag de dag zo'n potje met het half helemaal fijn gemalen. Dan komen er stukjes in en uiteindelijk ziet hij een biefstuk. Ja? Maar het is zo helder om te zien. En dan zeg je ook, de Heer geeft niet alles in één keer. Hij maakt niet alles in één keer, geeft hij het ons. Maar alles in zijn woord is wel helder. Het tweede punt wat ik daarbij aan wil halen als aanvulling. Misschien dat ik hier nog bij wil zeggen bij dit eerste punt in Hebreeën. Mijn oog schiet daar in één keer op. Hij verbergt het niet voor een oprechte student. Kijk, dit is de motivatie die erachter zit. Als u denkt wel, ik kom naar de gemeente en Erik die gaat ons verder leiden in wijsheid en inzicht van Gods woord. Dit moet voor u ook brandstof zijn voor uw eigen studie. Het woord is helder. Het is helder voor iedereen. Hij geeft niet alles in één keer, maar ik kan ook zelf vooruit. Maar daar komen we zo nog wat meer op. God is goed en genadig om ons meer en meer te laten zien. Hij verbergt het niet voor een oprechte student. Het volgende punt. Het woord is helder, maar niet zonder inzet. Zie, het woord helder is, wil niet zeggen dat we niks hoeven te doen. Het is niet dat we gaan zitten en we worden wel gevoed. Het lepeltje wordt er wel ingegooid en we hoeven niet meer te kauwen. We slikken gewoon en dat zal voldoende zijn. Nee, dat is bij een kind zo. We moeten soms hard werken. Om het te doorgronden. In 2 Timotheus 2 vers 15 schrijft Paulus dat ook aan Timotheus. En dat gaat dan met name voor een prediker, een student echt. Die dus inderdaad onderwijs geeft aan het woord, vanuit het woord van God en anderen. Die zegt ook, Paulus die zegt, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider. Die zich niet hoeft te schamen. Die het woord van God, de waarheid, recht snijdt. Oftewel, dit is eigenlijk wat Paulus zegt. Zorg dat jij een arbeider bent in het woord van God. Dat jij het kent en gaat doorgronden en aan de slag gaat en je inzet om inderdaad beproefd te worden. Dat je recht tevoren trekt. Ja, dat je tijd besteedt om de tekst en de betekenis te doorgronden en recht tevoren trekt. Om een hart te hebben van een arbeider. En je hart in te zetten. Het woord is helder. Maar willen wij het doorgronden, betekent dat het nog wel inzet van onze kant. Dat er een inzet nodig is. Het woord is helder, maar wij hebben ook hulpstukken nodig. U mag dankbaar zijn dat u niet met het Griekse en het Hebreeuwse Oude en Nieuwe Testament op uw schoot zat. Dan mag u nog dankbaar zijn dat we niet naar Daniël gaan, waar we nog eens Aramees moeten gaan lezen. Maar dat is onze eerste hulp, dat wij een Bijbel hebben in onze eigen taal. Het is gewoon heel praktisch. Ik heb geen Bijbelvers hierbij gezet. En waarom? Omdat ik eigenlijk gewoon heel eenvoudig uitleg. Jezus had een vertaling van het Oude Testament. Jezus gebruikte vaak de Septuaginta, het Griekse vertaling van het Oude Testament. Wij volgen een voorbeeld. Daar kom ik trouwens nog een keertje op terug als het mee zit. Ja? Maar een van de dingen is dat wij hebben hulpmiddelen nodig. De eerste is een goede vertaling. En niet alles kunnen we goed vertalen. Als we door de psalmen heen lezen, wat lezen we dan wel eens een woordje Sela? Sela, Sela. Mensen, dat is niet vertaald. Dat is overgenomen, want we weten niet wat het betekent. We hebben geen idee. Maar we hebben suggesties. We weten het niet precies. Het is trouwens ook niet noodzakelijk om te weten voor de theologie. Hè? Het woordje Sela is al niet zo enorm. Onze theologie veranderen over de verlossing. Wat hebben we nog meer nodig? Luister naar goede preken. Lees goede boeken. Ja? En dan bedoel ik lees studieboeken. Niet boeketrikstheologie, hè? Niet de pocket theologie van het voelt goed. Nee, maar gewoon studieboeken. Ja, als ik een studieboek pak, meestal is het eerste wat ik doe, ik skim er zo doorheen, of ik bijbelreferenties zie staan. Als ik geen bijbelreferenties zie staan, maar daar kan ik er niks mee, want hoe weet ik dan of die waar spreekt? Ik heb ook boeken die inderdaad wel bijbelcitaten inzetten, maar niet de versen. Dat is nog een handige, dan moet ik uit mijn geheugen gaan putten, een computerprogramma openen, ik heb ze. Ja, goede boeken waarvan ik zeg, dit is geweldig materiaal, maar ik wil mijn bijbelversen kunnen zien of jij ze juist toepast. En dan zit ik met mijn computerprogramma open, mijn geheugen begint aan alle kanten te ratelen en een bijbelvers aan alle kanten erbij te schrijven. De verwijzingen, de citaat staat er, maar de verwijzing. Welk bijbelboek, welke tekst? studieboeken mensen geven je Bijbelversen, zodat jij kan zien of het woord daarvan helder is. Volg goede leraren. Lees commentaren. Commentaar is uitleg op de Bijbel. Wij kunnen gewoon de geschiedenis gebruiken. Mijn kasten puilen uit van de commentaren. Jullie weten mijn liefde voor boeken. Dat is niet omdat ik liefde voor boeken heb, maar omdat ik eigenlijk hulp nodig heb. Ik heb hulp nodig. Handboeken op de Bijbel. Encyclopedieën. Ja, als u voor uzelf wil beginnen. Dat zijn de middelen. Enzovoorts, enzovoorts. Wij hebben hulp nodig. Woordenboeken. Ja, voor degene die wel eens in onze Bijbelstudie zat, dan hoorden we Dirk in de spreuken alweer zitten van wel dat woord daar, dat betekent. En dan kwam hij met een hele omschrijving, want dat is het woord wat gebruikt wordt in die tekst en die tekst. En onze, Dirk, wat doe je nu allemaal? Maar wat hij eigenlijk liet zien was eigenlijk zo van dat woord is een heel specifiek woord. Ja, hij was naar de grondtekst gegaan. Is dat specifiek altijd nodig? Gelukkig niet. Maar wil je wat verder in Gods woord, dan loop je tegen een grens aan waar je zegt, ik denk dat ik woordenboeken nodig heb. Wat betekent nu het woord in de oorspronkelijke taal? Tot zover kan ik het volgen. Hè? En dan komen de grammaticale boeken. Ik heb daar een boek staan, de grammatica van het Nieuwe Testament. Dan vertrek ik. Ik ben geen talenknobbel. Ik heb daar moeite mee. Mijn spreken is niet eens zuiver. Ik ben ook niet foutloos. Ik verklaar ook niet dat ik altijd helder ben. Oeh. Maar Gods woord wel. En als laatste zou ik zeggen, we hebben Gods geest nodig. Hè? We hebben Gods geest nodig. Ik ga er niet eens een Bijbelvers bij plakken. Het is Gods geest die elke gelovige leidt in het woord van God. En als laatste. Je mag u opzoeken. Jacobus hoofdstuk 1, vers 25. Het woord is helder, maar in gehoorzaamheid. Staan wij niet altijd bij stil, denk ik. Maar wie komt met een hart dat wil gehoorzamen aan het woord, zal gezegend worden. Wie komt met een rebellerend hart, zal niet gezegend worden. Zonde heeft altijd één ding in zich. Wat waren de eerste woorden die Gods woord in twijfel trok? Heeft God wel gezegd? Dat is eigenlijk de echo die nog steeds in elke zondaar leeft, ook nog in ons. Heeft God wel gezegd? Als dat ons hart is, als we naar de schrift gaan, dan hebben we behoorlijk hoop vlees wat nog meedraagt daarin. Dan zijn we bijna kind, en ik zou bijna zeggen een rebellerend kind. Ja, de Heer heeft je lief en hij is je aan het vormen. Maar hoeveel zegen ligt er niet dat je zegt van, Heer, ik open uw woord, ik kan hier niks van begrijpen als u het mij niet laat zien. Het is helder, maar bij mij moet een lamp aan. Dat woord is wel helder. Maar mag ik komen met een hart van geloof? Zonde zoekt uitvluchten. Zonde zoekt uitwegen. Zonde zoekt altijd de mogelijkheid dat het niet in ons ligt. Dat is zonde. En dan maakt het niet uit waar het ligt, als het maar buiten ons ligt. Of het nu de Bijbel is die onhelder is, of de Bijbel is egocentrisch, of de Bijbel is niet een cultuur aangepast, of het zijn de mensen om mij heen, of de kinderen veroorzaken dat in mij, of mijn vrouw heeft dit in mij. En ik kan zo nog legio, dat ik zo reageer is omdat Frans in de oudste raad zit. Altijd buiten, dat is wat zonde doet. Maar kijk eens wat hier staat, in Jacobus 1, 25, hij echter. Die zich in de volmaakte wet, dat is Gods woord, verdiept. Die van de vrijheid. En daarbij blijft. Die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als je naar het woord van God gaat om daarin te studeren, dat is wat je doet. En als je daar komt met een hart van, Heer, ik wil gehoorzamen aan wat u zegt. Ik wil dit begrijpen en ik twijfel geen moment aan de openheid, helderheid, begrijperheid van uw woord. Wat zegt die schrijver hier? Dan zul je zalig zijn. Dan zal de Heer je werk zegenen. Dat is een ruim begrip, hè? Die zal zalig zijn in wat hij doet. Dat is... De toepassing is legio. Ik maak nu de toepassing naar het bestuderen van Gods woord. Zie, wie bij de juiste uitleg van Gods woord blijft, zal gezegend worden. Wie in zonde verder gaat, gaat van Gods woord af. En zijn onderscheidingsvermogen zal vertroebeld worden. Hoeveel mensen kennen we niet die in het begin solide waren, maar die ergens concessies gedaan hebben op bepaalde punten waarvan we zeggen, hoe kun je nu het huwelijk anders formeren of formuleren dan één man, één vrouw? En dat een enorm domino-effect gegeven heeft in andere theologische facetten. En waar ze eerst dus een grondige theoloog zijn, zijn ze nu een reflecterende theoloog. Wel, dit kan en dat kan en zus kan en zo kan. En dan zeg ik, maar hoe kan dat nou? Dat heb ik nooit van de Heer Jezus gehoord. Hebt u niet gelezen? Dat was mijn Heer. Zie wie het onderscheidingsvermogen verliest door dat twijfelende hart naar Gods woord toe van de helderheid. Die zal steeds vaker een verkeerde uitlegging hebben. Woord en wandel geven zegen. Ja. In het begrijpen van Gods woord. Mensen, Gods woord is klaar en helder. Dit is hoe wij Gods woord willen benaderen. Het is helder. Het is begrijpbaar. En niet alles in één keer. We hebben hulp daarbij nodig. Als we komen met een gelovig hart. En weten dat wij staan op het woord van God. En waarom God heeft gesproken, niet in raadselen. Hij heeft gesproken zodat wij begrijpen wat hij van ons verwacht. Hij heeft zich kenbaar gemaakt om zich kenbaar te maken. Dat is geen mysterie. Hij spreekt niet in raadselen. God spreekt open, eerlijk en begrijpelijk. En ik zal u zeggen, we zullen voor de troon van God verantwoording moeten afleggen hoe wij het woord behandeld hebben en benaderd hebben. En het woord is helder, is het niet? Wij zijn zondaar. Dat begrijpt zelfs een kind. Ja. Dat leg een kind het uit. Dus, ja, ik zie mijn kinderen nog aankomen, papa. Ik zie het. Ik doe het elke keer verkeerd, maar het lukt me niet. Ja, precies, het lukt je niet. Want je bent een zondaar van nature. De hulp zit niet in jezelf. En dat is geen hopeloos juk op een klein kind leggen, dat is hem bij de hand nemen en zeggen, nu gaan we naar de Heer toe, want daar kwam hij voor. En het evangelie is zo helder. Zonde en verlossing is voor elk kind te begrijpen. Ook voor u en mij. Kent u hem? Dan hoop ik dat vandaag uw hart bevestigd is in de helderheid van Gods woord. Zo belangrijk. Klaarheid. Het woord is helder en duidelijk. Twijfel daar nooit meer aan. Twijfel aan de predikers van het woord. Twijfel aan de uitleggers van het woord. Twijfel aan jezelf. Maar twijfel niet aan het woord. Het woord is helder. En als u hem niet kent, dan is het woord helder genoeg om te laten zien dat u zondaar bent. Heeft u wel eens gestolen? Heeft u wel eens een paperclip meegenomen? Wel eens gelogen, omdat u dacht, dit komt maar beter uit. Dan bent u, vanaf dat moment, heeft u zelf het bewijs geleverd dat u zondaar bent. Oh, u zegt dat u geen zondaar bent. Wel, u vertelde net dat u een leugenaar was, dus ik geloof u niet meer. U bent zondaar, want dat is wat het woord van God zegt. Maar er is maar één grote verlosser, dat is Jezus Christus. Vlucht naar hem, hij is de weg, de waarheid. En het leven komt tot hem. En wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Is dat moeilijk? Dat is eenvoudig. Dat is helder. Vader, ik dank u. Dat uw woord helder is. Dat u gesproken heeft in woorden die wij kunnen begrijpen. Dat u een vertaling gegeven heeft. Die wij op onze schoot hebben. Of in onze hand. En dat wij kunnen zeggen, Heer. U bent een heldere, duidelijke, sprekende God. U heeft uzelf niet in raadselen gehuld. U heeft uw plan en uw weg op deze wereld niet verborgen gehouden. U heeft gesproken en het is zichtbaar, het is helder. En daar danken wij voor. Open onze ogen, zodat wij het beter kunnen gaan begrijpen. Dat wij mogen opgroeien van kind naar volwassen, naar steeds meer beelddrager van de Heer Jezus Christus. Maar mogen wij komen met een gelovig hart, opdat u ons kunt zegenen. Heer, dat wij uw woord niet in twijfel trekken, maar dat wij daar gewoon staan. Wat de rest ook zegt, dat het neerkomt op ons persoonlijke geloof en vertrouwen wat u in uw woord zegt en dat wij geloven dat het helder en duidelijk is. Neem ons zo bij de hand, Heer. Niemand van ons kent uw woord volmaakt. Allemaal hebben wij dezelfde hulp nodig. En onze hulp is van de Heer Jezus Christus. Al onze hulp is van Hem. En zijn geest die Hij in onze hart heeft uitgestort. Om het woord van God aan ons zichtbaar te maken. We danken u daarvoor, Heer, dat u dat wilt doen voor de glorie van uzelf. Amen.